Goed, wij gaan met elkaar vanavond verder met de studie Brief aan de Romeinen. En wij zijn gebleven bij hoofdstuk 9. Daar hebben we de vorige keer al bij de eerste verse stilgestaan. En we willen vanavond daarmee verder gaan. Het is vandaag 3 maart 2010. En u hoort Date Gorter. En wij zullen eerst met elkaar bidden. En daarna wil ik met u een stukje lezen uit Romeinen. Trouw Vader, wij danken u dat we op dit moment hier bij elkaar zijn. Dank u wel, Heer, dat we ons in alle rust kunnen buigen over uw woord, wat u zegt. Vader, dank u wel dat u uw eigen volk nooit loslaat. Uw volk Israël, Vader, dank u wel voor uw trouw, voor uw beloften, voor de waarheid van datgene wat u zegt. Vader, velen zien het helaas niet als een toch een wonder in de geschiedenis dat dat kleine landje daar in het Midden-Oosten bewoond is door mensen van uw volk, Joodse mensen. Vader, eigenlijk is dat een wonder na een kleine 2000 jaar afwezigheid, is daar nu weer een staat waarin uw volk is. En rondom zijn ook die andere volkeren, zoals ze in uw woord naar voren komen, in de profetieën, zijn daar aanwezig. Vader, het gebeurt onder onze ogen en velen en helaas ook veel gelovigen zien dat niet zo. Maar dank u wel dat het een bewijs is van uw trouw, dat het een bewijs is van de kracht van uw woord, Vader. We zien het onder onze ogen vervuld worden. Vader, en dank u wel dat u al uw beloften aan dat volk zult waarmaken. U heeft het rijke beloften gegeven. En dank u wel dat, ondanks hun ongeloof en hun ontrouw, u niettemin trouw bent. En dank u wel, Heer, dat u alles zal vervullen wat u beloofd heeft. Dank u wel voor uw schrift, Vader, dat we daar ons vanavond over mogen buigen. Dank u wel, Vader, dat u trouw bent in ons leven en dat u ook dat woord bevestigt. En dank u wel, Heer, dat u ook daar waar moeite is, daar waar verdriet is, dat u toch vreugde geeft, omdat u een geweldige verwachting geeft. Een toekomst vol met heerlijkheid. Dank u wel, Vader, dat we daardoor licht, kracht en zicht hebben in deze tijd, Heer. Dank u wel dat u dat geeft. Wilt u ook zo ons vanavond leiden in het luisteren, in het spreken. Mag het zijn geleid door uw geest tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal, Vader, mag het zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil met u lezen een stukje uit Romeinen 9. En dan zullen we ons ook vanavond beperken tot de versen 1 tot en met 5. En nog verder beperken eigenlijk tot een tweetal versen. En ik wil eerst met u lezen dat wat er staat. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover die woorden uit Romeinen 9. En in het bijzondere, we hebben de vorige keer al wat stilgestaan bij die versen 1 tot en met 3. En we zijn toen bezig geweest met dat hartzeer van Paulus, hè, de pijn die hij van binnen had voor zijn broeders naar het vlees. Nou, dat is natuurlijk Israël, hè, het Joodse volk. En wat daar dan staat in het derde vers, dat hij zou wel wensen van Christus verbannen te zijn. Nou, daar hebben we de vorige keer al bij stilgestaan. En mocht dat voor u nog onduidelijk zijn, dan raad ik u aan om die vorige band daarop na te luisteren. En Paulus heeft het hier over zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. En dat zijn inleidende woorden op die hoofdstukken 9 tot en met 11, waarin het volk en de volkeren centraal staan. In het bijzonder het volk Israël. En dan gaat het natuurlijk over het probleem. Hoe zit het nu met Israël? ook op het moment dat Paulus deze brief schreef, werd al duidelijk, gaandeweg het boek Handelingen, dat het volk niet de Messias aannam, niet Jezus als hun Messias aannam, het getuigenis van de Heilige Geest in feite afwees, het evangelie van het Koninkrijk. En dat volk, dat kwam eigenlijk steeds meer op de achtergrond. En hoe zit het dan met dat volk in deze, wat wij nu kunnen zeggen, afgelopen 2000 jaar? En daarin laat Paulus dan in die hoofdstuk aan alle kanten zien hoe dat zit met dat volk, het volk Israël, Gods trouw bovenal. En dat God inderdaad zijn volk niet verlaat, niet loslaat. Maar dat er nu tijdelijk een andere situatie is. Tijdelijke, we noemen dat dan de tijdelijke terzijdestelling van Israël. En dat terzijdestelling wordt soms ook nog wel eens verkeerd opgevat. Maar dat betekent dat zij nog niet, zo zou je het misschien kunnen zeggen, nog niet het zegenkanaal zijn voor de volkeren. Nog niet het licht zijn voor de goyim. Zoals het in Jesaja ook was aangezegd. Maar dat zij dat nog zullen zijn in de toekomst. Dat is nog toekomstmuziek. En dat zal zeker gaan gebeuren. En nu is er een andere tijd waarin het lichaam van Christus wordt uitgeroepen. Nou, dat was een verborgenheid. Totdat Paulus dat ging openbaren. En die verborgenheid, die periode van verborgenheid, die is bijna voorbij. We leven er nog steeds in, maar het is bijna voorbij. En we wachten op dat moment waarop de Heer daadwerkelijk zichtbaar voor iedereen, om zo maar te zeggen, de draad weer met zijn volk zal opnemen. De eerste bewijs is er al, het volk, of een klein deel van Israël, is in het land Israël. Palestina werd er door de Romeinen ooit genoemd en zo heeft het lange tijd geheten, maar sinds 1948 heet het land Israël. En dat is eigenlijk al een klein stukje bewijs van Gods trouw. Hij heeft dat volk nooit losgelaten. Dat volk is ook nooit geassimileerd. Dat volk is nooit opgegaan in andere volkeren. Nee, het is die 2000 jaar gewoon blijven bestaan. En nu is het er weer. En dagelijks kunt u daarvan lezen in de nieuwsberichten. Ze staan onder grote druk. Eigenlijk sinds 1948 is het voortdurend in een staat van oorlog met de omringende landen. En ze staan vandaag aan de dag nog steeds onder grote druk. Met name vanuit de oostkant, zeg maar. En alle volkeren rondom hebben een, als ik het even voor het grofweg zeg, een grote haat tegen Israël. En zouden niets liever willen dan het volk vernietigen en de Middellandse Zee indrijven, of hoe je het ook maar noemen wil. Maar daarom zijn deze hoofdstukken zo bijzonder, omdat deze hoofdstukken ook nog wel eens verkeerd begrepen worden. De kerk heeft er een hele bijzondere lering uit ontwikkeld, de zogenaamde vervangingstheologie, waarin de kerk zich het geestelijk Israël is gaan noemen en zichzelf zo is gaan beschouwen, waarbij men de zegeningen, de geestelijke zegeningen, zichzelf toe-eigende en de vervloekingen waren dan voor dat letterlijke volk Israël. Zo, als ik het een beetje in grote lijnen schets, dan is dat een beetje die hele aparte leer van de vervanging. En dat is geen Bijbelse leer hoor, maar dat is een menselijke theologie. Nou, Israël, dat is een apart volk. En alleen al die naam, dat is eigenlijk al bijzonder, want in die naam Israël, daar zit ook de titel God in verankerd. Eel, Israël. En Paulus zegt van hen, zijn broeders naar het vlees, mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Paulus kende daar natuurlijk een grote verwantschap mee. Hij is zelf Jood uit de stam Benjamin. En hij zegt, zij zijn Israëlieten. En zo wordt het ook vaak, dat woord Israëlieten wordt ook vaak in de vertaling van het Tanach gebruikt. Maar dat is een Grieks woord, Israëlieten. Want in het Hebreeuws heten zij de zonen van Israël. Vaak ten onrechte ook nog met kinderen vertaald. Maar dan is het de zonen van Israël. En als u vaak ziet in uw vertaling het woord Israëlieten, dan staat er eigenlijk zonen van Israël. En dat heeft dus met het, hier staat het wel in het Grieks, Paulus schrijft het zo, Israëlieten. Maar als we kijken in de Tenach, dan gaat het echt om de zonen van Israël. En dat benadrukt nog meer hun afstamming van hun aartsvader Jacob. En dat is denk ik wel goed om dat even met elkaar vast te stellen. Het zijn zonen van Israël. En God heeft ze als zodanig ook bedoeld. Nou, Paulus geeft dat aan, hè, dat het een apart volk is. Dat volk Israël is dus te onderscheiden van alle andere volkeren. Hè. Het is een bijzonder volk. En God heeft het uitgekozen, niet omdat het van zichzelf uit zo'n bijzonder volk was, maar omwille van zijn liefde, zegt Deuteronomium 7 heel duidelijk. Hè. Dat zijn natuurlijk bekende woorden, Deuteronomium 7 vers 6 tot 8. Daar staat dat heel duidelijk. Hè. God heeft, omdat hij dat volk lief had gekregen, daarom had hij het uitgekozen uit alle andere volkeren. Dus Gods liefde ligt daaraan ten grondslag, hè. Dat is het fundament. En Paulus die zegt van zichzelf heel duidelijk, hè, in Filippenzen 3 kunnen we dat lezen, wat zijn afkomst is en waar hij zich dan naar het vlees gezien op had kunnen beroemen. Dat deed hij juist niet in Filippenzen, maar hij schrijft het wel en misschien kunnen we dat heel even met elkaar opslaan. Filippenzen 3. En dan gaat het even voor vanavond heel kort om dat vijfde vers, vers 5 en vers 6. Op 4b, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en naar de wet een Farizeer. Dus hij was, zeg maar, de top. Hè? Hij was opgekomen tot de top. Maar hij zegt zelf, dat was naar het vlees. En hij wilde, daar gaat dit stukje Filippenzen 3 om, absoluut geen vertrouwen stellen op zijn vlees. Maar hij wilde alleen maar op zijn Heer vertrouwen. De kennis van Christus Jezus, hè? Daar heeft hij dan in vers 8 over. Hij acht dat alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Hij had hem leren kennen. Christus Jezus. En dat ging hem boven alles uit. En al het andere in het vlees, dat had voor hem geen waarde. Dat acht hij schade en eigenlijk als afval, hè, beschouwde hij als afval. Dat had geen, voor hem in die zin geen betekenis meer. En dat is wel goed om dat te zien, want hij spreekt hier in Romeinen 9 over zijn broeders naar het vlees. Maar dat doet hij omdat hij zich daarmee verbonden voelt. Het is zijn volk, hij behoort daartoe, maar ten diepste was dat voor hem niet belangrijk meer, omdat de kennis van Christus Jezus veel belangrijker was. Zijn geestelijke komaf, om het zo maar te zeggen, hè, dat was belangrijk geworden, het belangrijkste geworden, en het vleeselijke speelde in feite voor Paulus geen rol meer. Maar als we kijken om de situatie op deze aarde in het vlees, bij de volkeren, dan speelt het volk Israël natuurlijk wel een grote rol. En ze zullen in de nabije toekomst, en ze spelen nu eigenlijk al de hoofdrol, want ja, ze staan dagelijks in het centrum van de belangstelling van alle nieuwsberichten. He, alles draait daarom, om dat volk. Maar ze zullen in de toekomst, he, in dat koninkrijk, zullen zij aan de spits van de volkeren staan. Zij zullen het hoofd der volkeren zijn. En daar zijn ze toe geroepen. En de studie die we hiervoor gebruiken, die spreekt dan van een geestelijke aristocratie. He, dus het geestelijke edelen van de volkeren, dat is eigenlijk het volk Israël. En die term heeft dan nog wel eens tot verwarring geleid, omdat men een terminologie heeft tot verwarring geleid, omdat men, ik noemde het daarnet al even, omdat men op een gegeven moment is gaan spreken over het geestelijk Israël. Dat is een term die je in de Bijbel niet tegenkomt. Dus dat is een menselijke term. Dus dat is al direct, moet je daarop op je quivive zijn. Want dat leidt tot verwarring. Hè? Als mensen zelf een term gaan bedenken, dan, en het is geen Bijbelse terminologie, dan leidt het tot verwarring. En bij geestelijk Israël is dat heel erg verwarrend geworden. En bijvoorbeeld een tekst die daar, waar Paulus ook dat woord Israël gebruikt, is in Galaten 6. En dat wil ik even met u opzoeken. Galaten 6 vers 15. En ook daar gaat het om het verschil tussen vleeselijk en geestelijk. Maar daar moet je heel goed opletten. Want in Galaten 6, daar schrijft hij, want besneden of niet besneden zijn, betekent niets. Dus hier zien we dat Paulus dat vleeselijke, schuift hij gelijk weg, hè? Maar of men een nieuwe schepping is, dus dat geestelijke, dat telt. En allen die zich naar die regel, hè, er staat in het Grieks het woord kanon, zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. En wat bedoelt hij hier met Israël Gods? Hij bedoelt hier de Joodse mensen die tot geloof zijn gekomen en die deel uit gingen maken van het lichaam van Christus en die dus ook bij die nieuwe schepping horen. En die noemt hij, kijk, die noemt hij, dat is nou het ware Israël. Dat zijn mensen uit het volk, die zijn tot geloof gekomen in hun Messias en hebben daardoor deel gekregen aan geweldige geestelijke zegeningen. En die zijn in feite het ware Israël Gods. En daarover zegt Paulus, dat is over hen komen vrede en barmhartigheid. En dat is het wel even goed om dat te zien. En daarmee zegt Paulus niet dat er een, dat de gemeente het geestelijk Israël is. Dat zegt Paulus hier niet. Nee, hij zegt dat in feite de ware Israëliet is, degene is die tot geloof komt in de Messias en God gelooft. Denkt u maar terug aan Romeinen 2, wat we al behandeld hebben. Niet die is een Jood die het in het uiterlijk is, aan die uiterlijk besneden is. Nee, die is een Jood die het in het hart besneden is. En dan gaat het om een geestelijke zaak. Dan gaat het om dat in het hart die bedekking is weggenomen. En daar spreekt Paulus ook over in 2 Korinthe 3. Dat is in feite de ware Jood, hè, die God gelooft. En denk maar aan al die verschillen, hè. De Jood beroemde zich erop dat hij een zoon was van Abraham, dat hij een zoon was van Jacob. Hè? Maar dat is allemaal naar het vlees. Dat is afstamming naar het vlees. Maar in feite, en zo zal het ook in de toekomst natuurlijk zijn, als er straks een wedergeboren volk is op deze aarde, dan is dat in feite het ware Israël. Hè? Dat zal staan aan de spits van de volkeren. In de wedergeboorte, zegt de Heer Jezus ook, hè, tegen zijn discipelen, wanneer jullie mij gevolgd zijn, in de wedergeboorte. Dat is een wedergeboorte van het volk. En dan zullen ze waarachtig Israël zijn. Dus let op dat Paulus hier in Galaten 6 het niet heeft over een geestelijk Israël, alsof de gemeente dat geworden zou zijn. Absoluut niet. Die term gebruikt hij hier ook niet. Hij wil alleen maar aangeven dat degene die uit zijn volk ook tot geloof waren gekomen, dat die in feite al het ware Israël waren. Maar dan ligt er wel die verbinding met dat volk. Begrijpt u? Nou, ik denk dat dat even goed is om dat vast te stellen, hè, met elkaar. En waar komt die naam Israël vandaan? Nou, we kennen natuurlijk de geschiedenis waarin Jacob worstelde met een man. Hè, Genesis 32, denk toch een bekende geschiedenis. Bij Pniel, hè? Pniel. Het aangezicht van God. En daar vraagt dan aan het eind van die nacht, hè, als de dageraad, staat er twee keer, hè, als de dageraad al kwam, aan het eind van die nacht vraagt dan die man met wie Jacob worstelt aan Jacob, wat is je naam? En dan zegt Jacob, ik heet Jacob, dat is mijn naam. En dan zegt hij, je zult niet langer Jacob heten, maar Israël, want je hebt gestreden met mens en God, Elohim, en je hebt, ja, overmocht staat er dan, je hebt overwonnen. Hij maakte zijn naam waar, hè? Jacob betekent vasthouden, ten diepste. Hè, we vertalen het vaak met hiel, maar het betekent eigenlijk, Jacob betekent degene die de hiel vasthoudt. Dus dat vasthouden, dat zit in Jacob. Hè? En vaak zien we Jacob ook als iemand die bedrog pleegt, noem maar op. Maar het is, ten diepste is het een vasthouder. Jacob wilde die zegen hebben. Die zegen die verbonden was aan de eerstgeboorterecht. En daar was wilde hij koste wat het kostte, wilde hij dat hebben. Hij hield vast. En zo was het ook in die worsteling, in die nacht. Hij hield vast. En toen kreeg hij de naam Israël. En in die naam Israël, ja, daar zit ook dat hoe moet je dat zeggen, dat die kracht hebben om te kunnen overwinnen. Hè. Vorst zit daarin. Vorst met God, zo zou je het kunnen vertalen. Hè. Dan leid je het af van Shara. Hè, dat is de vrouw van Abraham. Dat is precies hetzelfde woord. Nou, daar heeft het mee te maken. Hè. Sarah betekent vorstin. Vorst met God. Je kunt het ook van een iets ander Hebreeuws woord afleiden. Dan heeft het te maken met oprechtheid. En dan kun je het ook vertalen als oprecht met God. En dat was ook daarna de wandel van Jacob. Degene die eerst kromme wegen ging. En we weten ten diepste dat het toch in het plan van God paste. Maar naar de mens gesproken ging die kromme wegen. Maar daarna, na die worsteling bij de Jabok. Hè, en dat woord worstelen, Jabok en Jacob. Dat is in het Hebreeuws, zijn dat allemaal dezelfde letters. Alleen staan ze in een andere volgorde. Maar dan zie je aan de tekst dat het met elkaar te maken heeft. Hè? Dus dat worstelen, dat zit al in die naam Jacob. Worstelen en vasthouden. En dat is, en in die hele nacht worstelde hij met die man, met die boodschapper. En uiteindelijk kreeg hij dan de naam Israël. En dan staat er vlak daarna dat de zon opging. Dat is ook heel bijzonder. Hè? En dat is eigenlijk een beeld, hè? Dat is eigenlijk in heel gecondenseerd daar verteld de geschiedenis van dat volk in de afgelopen 2000 jaar. Ze worstelen met die man. En ze beseffen eigenlijk nog niet met wie ze worstelen. Maar ze wijzen Jezus als hun Messias af. Maar ten diepste worstelen ze met hem. En de uitkomst zal ook zijn dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Zacharia. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Met wie ze geworsteld hebben. Wie ze afgewezen hebben. En dan zal ook de zon opgaan. Dan zal het koninkrijk komen. En dan zullen ze Israël heten. De zomer komt, hè, zegt de Heer Jezus dan. De zon gaat op. En dat is dan het einde van die worsteling. En dan raakt die engel, die raakt hem aan zijn heup. En dan loopt hij eigenlijk de rest van zijn leven, loopt hij mank, maar wel oprecht met God. En dat is ook, hè, die aanraking met die heupen tegen het ochtendgloren aan. Dat is het toppunt van die worsteling. En dat is eigenlijk de grote verdrukking. Dat is eigenlijk de grote verdrukking. Dan worden ze aan de heup, dan worden ze zo zwaar verdrukt. Dan worden ze in dat beeld gesproken aan de heup geslagen. En dan zullen ze daarna alleen nog maar naar één toe kunnen. En dat is naar hun Heer. En hij zal ze redden. En dat is ook wat de profeet voorzegt ook. Hè? In Jeremia 30 zullen we even naar kijken. Jeremia 30. En dat spreekt over het herstel van Israël. En dat is ook, het herstel van Israël is een geweldige vervulling, zal dat zijn, van Gods belofte. En het is ook een enorme streep door heel veel menselijk denken heen. Veel mensen in de afgelopen 2000 jaar hadden Israël afgeschreven als volk. En het voor altijd buiten Gods gunst verklaard. Maar goed, dat is een menselijke gedachte geweest. Maar God zet daar gewoon een streep doorheen, want Israël zal hersteld worden. Hij zal zijn belofte aan het volk vervullen. En wil ik even met u lezen vanaf vers 1 van Jeremia 30. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, zo zegt de Heer, de God van Israël, schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek, want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heere, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heere. En hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Even tussen haakjes. U ziet hier dat Israël hier in deze tekst een aanduiding is voor de 10 stammen. Hè? Want er wordt gezegd Israël en Juda. En dan komen we in hoofdstuk 31 nog een keer tegen dat de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël, de 10 stammen, en het huis van Juda, de 2 stammen. En dat komt niet alleen in Jeremia terug, maar ook in Ezechiël bijvoorbeeld. He, dus Israël is ook soms een aanduiding voor de 10 stammen. Dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heere, angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch en ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende? En heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Ziet u hier de wisseling? Hier wordt de naam Jacob weer gebruikt. Hè? maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Dus dat is hij die strijdt voor Israël, hè? Yahweh Zevaot, dat ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. En vreemden zullen hen niet meer knechten. En denk erom dat ze geknecht zullen zijn in die grote verdrukking. Denk erom dat dat een juk zal zijn voor dat volk. Dat ze dan zwaar verdrukt zullen worden. He? Maar dat zal de Heer eens verbreken. He? We hebben hier de belofte van de profeet. Maar ze zullen de Heer hun God dienen. En David hun koning die ik verwekken zal. En als u het mij vraagt, wordt dit gewoon letterlijk vervuld. En zal gewoon David zelf op de troon zitten. In de toekomst, in dat koninkrijk. Maar hier hebben we dus wel de belofte dat God Jacob door een grote verdrukking zal doen gaan. Dat is tegen de dageraad, staat in Genesis 32. Tegen de dageraad, dan slaat die boodschapper hem aan zijn heup en hij maakt een mank en hij zegt daarna, je naam zal Israël zijn. Dat is het moment van grote verdrukking. En dat is ook het moment dat ze door de diepste diepte heen gaan. Want de Heer Jezus zegt dat er daarna nooit meer zo'n verdrukking zal komen. En dan is het dus ook het einde. En dan daarna zullen ze inderdaad Israël zijn. Vorst van God. Vorstelijk regeren te midden van de volkeren. En als priesters. Hè? Want hun priestelijke opdracht zullen ze dan ook vervullen. Het woord zal uitgaan uit Jeruzalem. De onderwijzing zal uitgaan uit Sion. Over de volkeren. Dat is hun priesterlijke functie. Die hebben ze tot nu toe weinig uitgeoefend. Maar dan zullen ze dat ten volle uitoefenen. Hè? Nou, dat is die belofte die daar ligt. En dat was ook het einde van Jacob en het begin van Israël. Het einde van de worstelaar, de vasthouder. En het is het begin van oprecht met God. Vorst met God. Nou, dat is een geweldige tijd, hè, zal dat zijn. En u ziet dat ook andere profeten daarover spreken. He, bijvoorbeeld Hosea, een profeet als Hosea, Jesaja. En ook de psalmen, he, misschien psalm 80. Zullen we het ook even met elkaar opslaan, psalm 80. Het zijn allemaal fijne woorden die zo gesproken zijn en die nog hun volle kracht hebben. Ze zullen vervuld worden. Psalm 80. En daar lees je ook die verdrukking terug. Vanaf vers 6. Gij hebt hen tranenbrood doen eten. Hen tranen doen drinken in overvloed. Gij hebt ons tot een twistappel voor onze naburen gesteld. En onze vijanden bespotten ons. O God der Heerscharen, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Nou, dat gebed, dat zal zeker vervuld worden. Hè? Dat gebed hier in deze psalm is een gebed van het volk. En dat zullen ze bidden als de druk straks geweldig groot is geworden. Dan zullen ze ook hun Pniel beleven en het aangezicht van hun God zien. Ze zullen hem zien wie zij doorstoken hebben. Nou, zij zijn dus het uitgekozen volk, hè? Het uitverkoren volk, de zonen van Israël, de zonen van Jacob, hè? De 12 zonen, de 12 stammen. En van het nieuwe verbond, nou daar zullen we nog over lezen, maar de Heer zal met hen treden in het nieuwe verbond, maar de verbonden krijgen we straks. En dan gaan we even kijken wat Paulus van hen zegt, dat wat hen gegeven is, he, al die rijkdom die zij hebben, dat is allereerst het zoonschap. He, de zonen van Israël, het zoonschap, letterlijk de zoonplaatsing, hiothesia in het Grieks. En zij zijn zonen en als vader hebben zij God. He, als vader hebben zij Yahweh. En zo worden zij ook door de Heer aangesproken in Exodus 4. Zullen we het even met elkaar lezen. Exodus 4 vers 22. En dan spreekt de Heer tot Mozes, degene die het volk zou leiden uit Egypte. En dan staat er in vers 22, dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heer, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. Zoudt ge echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. En dat was uiteindelijk ook wat gebeurde. Hè? De Heere doodde de eerstgeboren in Egypte, opdat zijn eigen eerstgeboren zoon Israël de uittocht zou beleven, uit Egypte zou trekken. En met die 10 plagen die over Egypte kwamen, daarmee zette de Heer eigenlijk de afgoden van Egypte te kijk. Daar hebben we het wel eens over gehad. En dat was een hele duidelijke zaak. Hè? En daarin maakte de Heer natuurlijk ook duidelijk dat al die afgoden van Egypte hen niet konden redden tegen de plagen die de Heer zond. En de farao werd natuurlijk zelf gezien als een god. Nou, toen trok hij met de legers achter Israël aan en hij verdronk in de Rode Zee. En dat is natuurlijk een geweldige overwinning, overwinning die de Heer behaalde en wat Israël nog steeds viert. Israël is Jahwe's eerstgeborene. En als we kijken naar hoe de Heer uitkiest, dan is Israël in principe de eerstgeborene. En zoals het vaker gaat, blijkt dat de eerstgeborene niet het eerst aan de orde komt. Want als je kijkt naar waar kinderen geboren werden, dan bleek vaak de tweede het eerstgeboorterecht te krijgen. Niet de eerste, maar de tweede. Als we kijken bijvoorbeeld bij Manasse en Efraïm, dan kreeg Efraïm het eerstgeboorterecht, maar hij werd als tweede geboren. En dat gebeurde natuurlijk ook bij Esau en Jacob. Esau werd het eerstgeboren, had in principe het recht van eerstgeborene, maar Jacob kreeg de zegen. Jacob werd in feite als eerstgeborene gesteld, dus de tweede. En zo zie je het steeds in de geschiedenis zich herhalen. En eigenlijk, als je kijkt naar hoe God dan 2 instrumenten uitkiest in zijn plan, dan zie je dat Israël als eerste en daarna de gemeente, het lichaam van Christus. Maar als je nou gaat kijken wie nou het eerst in feite toch de zegeningen echt ontvangt en in de bediening gaat, dan is dat het lichaam van Christus. Dus dan zie je ook weer dat ook daarmee zelfs de tweede als eerste aan de orde komt. En in feite als eerstgeborene. En wij zijn natuurlijk zo verbonden met onze Heer, dat je kan zeggen dat de dingen die van onze Heer gezegd worden, in feite ook bij het lichaam van Christus horen. En hij wordt ook bijvoorbeeld genoemd de eerstgeborene uit de doden. Nou, wij zijn zo met hem verbonden, dat wij als zijn lichaam horen bij de eerstgeborene. En ook zo samen met hem die eerstgeborene vormen. Dus dan zie je eigenlijk dat Dat principe kom je telkens weer tegen in de schrift, dat de tweede komt, die blijkt eigenlijk als eerste toch gesteld te worden. En dat is eigenlijk ook het wonderlijke wat in dat woord eerstgeborene zit. Dat is in het Hebreeuws het woord bekor. En dat is dan, als je dat in getalswaarde ziet, dan is dat 2, 20, 200. En waarom zeg ik dat zo? Omdat daarin die 2 overheerst. Als je het bij elkaar optelt is 222. Maar dan zie je dus die 2, nadrukkelijk komt die 2 naar voren. Daarmee wordt eigenlijk al iets duidelijk dat de tweede eigenlijk de eerstgeborene wordt. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Hè? Maar zo kom je dat eigenlijk steeds in de schrift, komt dat terug. En de eerstelingsvrucht, dat is een ander aspect. Hè? Eerstgeboren is ook een ander woord, maar de eerstelingsvrucht, dat is wat van de gelovigen uit de 12 stammen wordt gezegd. Maar dat zijn de gelovigen die het koninkrijk ingaan in Jacobus 1 vers 18. En die worden genoemd de eerstelingen, hè, eerstelingsvrucht, de eerstelingen van Gods schepselen. Jacobus 1 vers 18. Hè. Dus dan zie je dat gelovigen uit dat volk die het koninkrijk binnengaan, die worden eigenlijk genoemd de eerstelingen van Gods schepselen. En dat zoonschap van Israël, want zij hebben de zoonplaatsing gekregen van God. Hè. Zij zijn gesteld in dat zoonschap. Dat is eigenlijk heel bijzonder, hè? Dat God dan dat ene volk roept uit al die andere volkeren en geeft het de plaats van een zoon. En dat is eigenlijk ook heel wonderlijk dat God dat met ons doet als leden van het lichaam van Christus. Hè? Daar zit dan een overeenkomst in. Dat hij ons ook roept tot plaats van zoon, hè? Het zoonschap. Uit al die andere mensen die dan in deze tijd niet tot geloof komen, maar hij roept ons uit als enkelingen, individuen, tot het lichaam van Christus. En ook wij krijgen die plaats van zoon. Dat is een sterke overeenkomst. Maar Israël heeft die plaats van zoon gekregen en zal in de toekomst die heerlijkheid van God gaan tonen aan de volkeren als priesters en als koningen. Zij zullen die priesterlijke taak vervullen, het woord van God brengen. En er is een periode inderdaad, Lo Ami, dat is nu, nog steeds. Maar het zal worden Ami, hè? Het zal worden Rugama, de Heer zal zich over hen ontfermen. En dat is natuurlijk een geweldige plaats, hè? De plaats van zoon. Zoon betekent ook erfgenaam. En zoon betekent ook lot. Hè? Houdt ook gelijk tegelijkertijd in lotgenieter zijn. Hè? Zij hebben het lotdeel van God toegewezen gekregen. Zij zijn de erfgenaam. En dat is wat in de diverse profeten ook naar voren komt. Er is altijd ook in de loop van de tijd een gelovig overblijfsel geweest van het volk. He, ook al was het volk als geheel pleegde afgoderij, maar er was altijd onder dat volk. He, denk maar aan wat Paulus verder hier gaat noemen, he, dat er 7000 hun knieën niet hadden gebogen voor de Baal. He, dat was gelovig overblijfsel. Maar zo is het altijd onder dat volk een gelovige overblijfsel geweest. En dat is ook in deze tijd zo. Nou, in Jesaja 63 lezen we iets over die gelovigen. Dat bijzondere groepje, zeg maar. Dat gelovige overblijfsel uit dat volk. En ook dat zal er natuurlijk straks zijn als de gemeente is weggenomen, het lichaam van Christus, na de bazuin. Dan zal er ook onder Israël een gelovig overblijfsel zijn. Ook dan zullen er gelovigen zijn die Jezus erkennen als hun Messias. En zij zullen het heel moeilijk krijgen. En Messias-gelovige Joden nu in Israël hebben het ook al verschrikkelijk moeilijk. Maar dan zal de druk nog veel zwaarder worden. En zij zeggen dan in Jesaja 63 vers 15, schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning, waar zijn uw ijver en uw machtige daden, uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gelden. Gij immers zijt onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van oudsher is uw naam. En dat is wat die gelovigen bidden tot Jahwe, en hem ook erkennen als hun vader. En daar zien we ook dat stukje zoonschap in terugkomen. Hè? En hij is ook hun verlosser, hun goel. Hè? Dat woord wordt er dan gebruikt, goel. Hun losser, hun verlosser. De Heer zal komen als hun grote losser, als hun grote goel. En hij zal hun verlossen in hun druk. Goed, Paulus zegt vervolgens dat aan hun ook de heerlijkheid is gegeven. En ik stel me zo voor dat als u dan Romeinen 9 leest, dat u dan die opsomming leest zo van Paulus en dat u dan leest de heerlijkheid, maar dat u dan toch even niet zo snel daarbij voor ogen heeft wat er dan precies mee bedoeld wordt, hè, met die heerlijkheid. Wat is dat dan, die heerlijkheid? Wat bedoelt Paulus dan? Waar denkt hij dan aan? Als Jood, als rabbijn, als groot kenner van de Tenach, waar denkt hij dan aan? Nou, dan denkt hij aan dat die heerlijkheid van Yahweh in het midden van het volk was. Wat denkt u van de Shechina, de wolkolom en de vuurkolom, die hen voorging? Hè? Ze gingen Egypte uit, goed, ze werden geleid door Mozes. Maar ze werden in feite geleid door die wolkolom en die vuurkolom. Die ging hen voor, die wees hun de weg. Die gaf de richting aan. En dat was de heerlijkheid van Yahweh, die zich verhulde. He, dat was nog wel, he, dat kon niet getoond worden, die volle heerlijkheid. Dan zouden ze niet eens kunnen bestaan. Maar dat wordt verhuld in die wolkolom en vuurkolom. Maar wel een beeld van de aanwezigheid van die geest van God in hun midden. He, die aanwezigheid van Yahweh zelf, die hen leidde. En dat staat in Exodus, Exodus 16 vers 10. Daar kunt u dan iets zien over die heerlijkheid. En er staat, terwijl nu Aaron sprak tot de gehele vergadering van de Israëlieten, hier staat dus weer zonen van Israël, richtten zij hun blik naar de woestijn. En zie, de heerlijkheid des Heren verscheen in een wolk. Zie je dat die heerlijkheid, die werd als het ware toch verhuld in die wolk. Hè? Maar het was wel de heerlijkheid van de Heer die bij hen kwam en die hun ging leiden. Dat is wel heel bijzonder, hè? Dat volk op die manier geleid werd. Welk volk op aarde kan dat zeggen? Welk volk op aarde kan zo'n geschiedenis naar voren halen? Geen enkel volk. Er zijn natuurlijk allerlei verhalen altijd van al die volkeren geweest. En wat daar dan echt van waar is, dat moet je dan maar afvragen. Maar bij Israël is dat vastgelegd. Wat nodig was om vast te houden, wat God nodig vond dat bekend werd gemaakt, dat hebben we in zijn woord. En daardoor weten we exact hoe het gegaan is in de geschiedenis van het volk. En dit is gewoon een hele exacte, duidelijke weergave van wat er toen gebeurde. Wat er toen aanwezig was. De heerlijkheid des Heren. Dat heeft te maken met, dat woord heeft te maken met zwaar zijn. Het heeft te maken met veel vrucht. En dat is wat met hen voorging. En ze kregen dagelijks manna. Beeld natuurlijk, een beeld van het woord van God, hè. Manna, het hemelse brood, zegt de Heer van zichzelf, wat uit de hemel is nedergedaald, de ware manna is hij zelf, onze Heer Jezus Christus, Johannes 6. Hij is het brood wat uit de hemel is neergedaald. En de manna is natuurlijk een beeld van het woord. En zo gaat het woord ook met ons mee. Israël ging door de woestijn, vanuit Egypte, vanuit de slavernij, naar het beloofde land. En dat is natuurlijk een parallel aan ons leven als gelovigen. Wij zijn verlost uit de slavernij onder de zonde. Wij zijn verlost uit de slavernij van het vlees. En we zijn nu onder de genade. Maar we lopen door de woestijn, als het ware. We gaan door dit leven heen. Maar wat is dan bij ons? Nou, het manna. We hebben het woord van God. Het levende brood. Wat we dagelijks tot ons kunnen nemen. Dagelijks voedsel, zoals Israël dat ook had in de woestijn. Gaat met ons mee. En het spreekt ons aan, spreekt ons toe. En we worden door dat woord geleid als gelovigen. En zo zijn we op weg naar het moment dat we weggenomen worden. En we bij hem komen, te midden van de hemelingen. En dat is onze toekomst. Voor Israël is natuurlijk Kanaan, land hier op aarde, wat zij zullen bezitten. En voor ons is een plaats boven, een lotdeel boven, te midden van de hemelingen. Daar zijn wij naar op weg. Een geweldige toekomst die vol heerlijkheid is, hè. Als het lijden voorbij is, wat wacht er dan nog? Dan wacht er alleen nog heerlijkheid. Dat gaat komen. Nou, die heerlijkheid van de Heer ging met dat volk mee. Hij voorzag hun als een goede herder van het voedsel wat nodig was, het manna. Dat is natuurlijk geweldig. Nou, die heerlijkheid van de Heer, die vulde de tabernakel, zodat Mozes daarin zelfs niet kon blijven. Laten we dat even met elkaar opslaan, een paar bladzijden verder in Exodus 40. Als dan die tabernakel, als alles vervuld is wat moest gebeuren en die tabernakel was af, was helemaal compleet en werd opgericht, dan gebeurt er het volgende. In Exodus 40 vers 34 staat dat. En de wolk, dat is dus die wolk waarin die heerlijkheid was. En de wolk bedekte de tent van de samenkomst. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de samenkomst niet kon binnengaan. Want de wolk rustte daarop. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Zo groots was dat. Dat Mozes niet kon binnengaan. Zo vol was die tabernakel van Gods heerlijkheid. En de oude Joodse rabbijnen die zeggen ook dat de tabernakel in feite een afbeelding is van de hele schepping. En zo zal die heerlijkheid van de Heer, als God alles in alle is, zal die hele schepping gaan vervullen. En dan zal er niemand meer zijn, dan zal er geen dood meer zijn, er zal niemand meer zijn die dan nog in de tweede dood is, want die zal opgeheven zijn. Dan zal God alles in alle zijn. En dan zal er werkelijk wonen, werkelijk kunnen wonen in zijn schepping. Dan zal die hele heerlijkheid van God die hele schepping vervullen. Nou, wat een geweldige toekomst, hè? En dat is hier, zien we daar eigenlijk al een plaatje van. Een voorafschaduwing van, hè? Een voorafbeelding. Die tabernakel werd vol van de heerlijkheid van de Heer. Hè? En zo was ook de Heer Jezus Christus zelf, hè? Vol van zijn heerlijkheid toen hij op aarde wandelde. Was hij in feite ook min of meer een tabernakel, hè? Zo noemt hij zichzelf ook. En dat geldt ook bij de tempel. Hè? Als Salomo die tempel heeft gebouwd, dan wordt die tempel ingewijd. En op dat moment vervult ook die heerlijkheid van de Heer de hele tempel. En dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren, dat men die tempel niet kon binnengaan, omdat die heerlijkheid van de Heer die tempel vervulde. Hè? Dat kunnen we lezen in 1 Koningen 8. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. 1 Koningen 8. En dan vers 10. 1 Koningen 8, vers 10. Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des Heren, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. Dus hier zien we eigenlijk hetzelfde als wat bij de tabernakel gebeurde. De priesters konden er niet in blijven, want heb je weer die wolk, en de heerlijkheid des Heren vulde die tempel, en de priesters moesten eruit. Zo vol en aanwezig was die heerlijkheid. Dat is eigenlijk bijzonder. En dan later ziet Ezechiël die heerlijkheid weggaan. Hè? En dat is Ezechiël 9, Ezechiël 10. Daar zien we dat daar ziet Ezechiël die heerlijkheid in stappen eigenlijk weggaan. Hè? Eerst uit de tempel. En dan blijft hij staan boven het visioen wat Ezechiël zag. U weet wel, met die raderen en al die ogen. En ja, daar kunnen we nu niet op ingaan, want het voert veel te ver. Maar dan gaat die heerlijkheid boven die gerubs staan. En dan uiteindelijk ziet Ezechiël die heerlijkheid op de Olijfberg. En dan gaat die heerlijkheid weg naar het oosten. En het geweldige is van het boek Ezechiël, dat Ezechiël ook wil die heerlijkheid mocht zien terugkomen. Ezechiël 43. Dan ziet hij die heerlijkheid terugkomen, weer vanuit het oosten, over de Olijfberg. Dat kan eigenlijk niet anders, hè, dan zo, vanaf het oosten. Over de Olijfberg. En dan komt die heerlijkheid terug. En dan komt die heerlijkheid in de tempel die Ezechiël zag en die nog gebouwd gaat worden. Hè. Dat wordt een ongelooflijke tempel daar. Op deze aarde nog, deze oude aarde. Hè. En dan gaat die heerlijkheid van de Heer gaat die tempel weer vervullen. En dan komt er ook weer een priesterdienst met offers. En dat zal allemaal dan terugverwijzen naar het ene grote offer, onze Heer Jezus Christus zelf. En dat zal het onderwijs zijn, allereerst voor het volk zelf en voor de andere volkeren. Wat heeft dat offer van Christus nu voor betekenis? Nou, dat zal dan getoond worden in de offers die dan gebracht worden. En dat is eigenlijk ongelooflijk, hè, dat God dat zo doet. En successievelijk maakt hij dan aan Israël en de volkeren de diepere betekenissen van het offer van Christus bekend. En dan moet u eens nagaan wat wij dan als gelovigen nu al mogen weten. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar veel. Ik denk dat we ons daar te weinig van bewust zijn. Van de enorme rijkdom aan kennis die God ons gegeven heeft. En je leeft er zo snel aan voorbij. Je gaat er zo snel aan voorbij. Maar wat hebben wij een ongelooflijk veel al mogen leren over de diepe betekenis van het offer van Christus. Dat het niet geldt voor een aantal gelovigen nu, maar dat het geldt voor allen. En dat het voldoende was dat hij zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En dat God ons eigenlijk al, als zijn zonen, gezet heeft in die nieuwe schepping. Waar wij springen als het ware in één keer geestig gezien over dat duizendjarig rijk heen. En we hebben al deel aan die nieuwe schepping in Christus. En dan bevinden we ons eigenlijk al in een hele andere ja, hele andere dimensie zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is, hè, en we zijn wat dat betreft al geestelijk gezien zo ver. En moet eens bedenken dat Israël en de volkeren in duizenden jaren langzamerhand in die kennis ook zal gaan toenemen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En in hoeverre God ons als lichaam van Christus, als zijn leden, daarvoor nog gaat gebruiken, dat weten we niet. Maar dat zou best kunnen dat, hè, onze bediening als lichaam van Christus zich niet alleen uitstrekt over de hemelingen, maar de hele schepping. En ik denk ook dat er in de brief van Paulus aanwijzingen voor zijn om dat te denken. In Efeze 1 bijvoorbeeld. Nou, dat is eigenlijk, hè, en dan zien we dus dat die heerlijkheid was in Israël gegeven. Die heerlijkheid komt terug, hè, aan het begin van de 1000 jaar, als die tempel daar gebouwd wordt. Een ongelofelijke tempel wordt dat. En dan zal een heel groot gebied ook aan die tempel gewijd zijn, hè, ten noorden van Jeruzalem waarschijnlijk. En dan zal die heerlijkheid van Jahwe daar zijn. En dan zal het onderwijs, hè, die Torah, zal uitgaan over die hele aarde. En het zal tot zegen zijn. Het zal een geweldige tijd zijn. Hè? Maar toch nog, en dan moet ik dan wel erbij zeggen, toch nog veel minder dan de nieuwe schepping. Toch nog veel minder. Dus nog niet die heerlijkheid die in de nieuwe schepping naar voren zal komen. Maar het is wel een geweldige tijd waarin alle volken tot rust zullen komen. Het is dan ook de zevende dag, hè. 7000 jaar, het is de 7000 jaar, zevende dag. En dat is altijd de dag van rust. Dan wordt het volkomen. He, dan is er, dan komen de volkeren tot rust van alle onrust van die duizenden jaren die geweest zijn. Dan zal de tegenstander natuurlijk ook gebonden zijn, he, in de put van de afgrond. En zullen het beest en de valse profeet inmiddels al in de poel des vuurs zijn. Maar, en daardoor zullen de volkeren zo'n weldadige tijd gaan beleven. En ja, die heerlijkheid, dat is natuurlijk iets geweldigs. En daar kun je nog veel meer dingen over nazoeken. Maar er is een tijd geweest dat het was, ja, waar is die heerlijkheid? Hè? De heerlijkheid was weg. Ikabod betekent, waar, hè? Dus de vraag, hè? Waar is de heerlijkheid? Dat betekent die naam, waar is de heerlijkheid? Was weg. En dat is ook nu het geval. Die heerlijkheid is er nu niet binnen Israël. Te midden van het volk is er niet. Is weg. Je kan wel zeggen dat die heerlijkheid in de gemeente is, in het lichaam van Christus. Daar is die heerlijkheid. Hè? Maar voor Israël is dat nog toekomstmuziek. En verder zegt Paulus, hè, na die heerlijkheid, dat aan hen gegeven zijn de verbonden. En wat bedoelt hij dan? God had een verbond gesloten, bijvoorbeeld met Noach. Hè? Dat noemen we dan het Noachitische verbond. En dat zien we elke keer als we de regenboog zien. Iemand heeft wel eens gezegd dat de regenboog eigenlijk 24 uur per dag altijd wel ergens op aarde te zien is. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Dat realiseer je niet zo. Maar ja, overal regent het natuurlijk en overal schijnt ook de zon tegelijkertijd. En dan is overal wel ergens een regenboog te zien. En dat is eigenlijk het bewijs van Gods trouw, het bewijs van het verbond wat God met Noach gesloten heeft, dat hij deze aarde niet meer door een watervloed zal laten overstromen. He, dat verbond, daar is God trouw in. He, zoals die in al zijn verbonden trouw is. Maar bij Israël gaat het natuurlijk om het oude verbond en het nieuwe verbond. En Israël heeft geweldige beloften op grond van de zegen die aan Abraham beloofd was. En die beloften blijven staan. En dat zou je misschien kunnen zeggen, dat is het verbond met Abraham. En dat blijft staan, dat zijn de beloften, he, die zijn onvoorwaardelijk. God had tegen Abraham gezegd, Abraham, in jou en in jouw nageslacht, in jouw zaad, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat was een onvoorwaardelijk verbond. Onvoorwaardelijk. Het had niet met voorwaarden te maken waaraan de mens moest voldoen. Dat is een belofte van zegen. En die belofte zal komen. En wij hebben nu al deel aan sommige zegeningen die aan Abraham beloofd waren. Wij zijn ook gelovigen. En in die zin zijn we ook zonen van Abraham. Maar als we praten over Israël, dan is er wel sprake van specifiek een verbond wat God met Israël sloot. En dat is natuurlijk het oude verbond, zoals het genoemd wordt. Het verbond wat op Sinaï aan het volk gegeven werd. En dat was eigenlijk een echt verbond. En wat bedoel ik dan met een echt verbond? Bij een echt verbond zijn er twee partijen die allebei aan voorwaarden moeten voldoen. Voldoet de ene partij niet aan de voorwaarden, dan wordt het verbond gebroken. Dan is het verbond stuk. Dan is het, ja, in feite ligt het aan Diggels. En we zien eigenlijk dat bij die wetgeving op Sinaï al het volk dat verbond verbrak, hè, met de dans om het gouden kalf. En als teken daarvan liet Mozes die stenen ook uit zijn hand vallen. En als teken dat zij dat verbond verbroken hadden. Ja, wij niet, maar zij. En toen kreeg hij nieuwe stenen tafelen. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat het volk dat verbond verbreekt. Ze hadden gezegd, al wat gij van ons gevraagd heeft, zullen wij doen. Exodus 19. En wij zullen ons deel van dit verbond, zullen wij ons aan houden. Het wordt ook gezien in de schrift nadrukkelijk als een huwelijksverbond. Als een huwelijk wat God met Israël, Yahweh met Israël had. En zij zeiden, al wat u gesproken heeft, zullen wij doen. En in de praktijk weten we wat er gebeurd is. Het is een treurige geschiedenis geworden. Ze hebben keer op keer afgoderij gepleegd, ontucht gepleegd, overspel gepleegd met andere goden. En ze hebben keer op keer hebben ze dat verbond daarmee verbroken. En dat is ook wat Jeremia zegt, hè? Dat zij dat verbond verbroken hebben. En daarom gaf God hun een scheidbrief. En dat was ook in de Torah zo geregeld, hè, in Deuteronomium. Dat als de man iets onbehoorlijks zou vinden aan zijn vrouw, en dat slaat allereerst op Yahweh en zijn eigen volk, en hij vond iets onbehoorlijks aan haar, namelijk zij pleegde afgoderij. En toen zei God ook, eruit, uit mijn huis, hè, want het land is eigenlijk zijn huis, mijn huis uit. Want ze hadden dat verbond, dat huwelijksverbond, verbroken. Hè, ze hadden met alle andere afgoden gehoereerd. Zo spreken de profeten erover. En daarom zei Yahweh, eruit jullie. En ze werden in ballingschap gebracht. Hè? In Babel, de 2 stammen, naar Assyrië, de 10 stammen. En daarom spreekt Jeremia over een nieuw verbond. Want die belofte aan Abraham, en die belofte had God herhaald aan Isaac en aan Jacob, die belofte die lagen er. En die bleven natuurlijk liggen, want die beloften waren niet aan voorwaarden gebonden. En dat is wat, hè? En het volk was ontrouw, het volk was ongelovig. En dan stelt Paulus de vraag in Romeinen 3, zal hun ontrouw of hun ongeloof het geloof van God teniet doen, of de trouw van God teniet doen? Nou, dat zij verder. Nee, zelfs hun ontrouw doet de trouw van God niet teniet. God blijft trouw, ondanks hun ongeloof, ondanks hun ontrouw. Dat is zijn liefde. En dat is ook, hè, als je bijvoorbeeld de profeet Hosea leest, dan lees je daar die ongelooflijke liefde van God voor zijn volk. En dat hij ze weder zal aannemen. Hij zal ze opnieuw tot zijn volk aannemen. Dat is dat nieuwe verbond. En het wonderlijke is dat het nieuwe verbond, ja, er wordt wel het woord verbond gebruikt, maar dat is niet meer een verbond strikt genomen. Hè? Want strikt genomen is een verbond voor 2 partijen, waarbij allebei de partijen aan de voorwaarden moeten voldoen. Maar aan het nieuwe verbond, dat is het bijzondere, daarin stelt God geen voorwaarden. Want dan is het niet meer zo dat hij zijn regels op hen legt en daar moeten zij aan voldoen. Nee, hij legt zijn regels in hun hart. En hij geeft hun een vlezen hart. En hij geeft zijn geest in hun binnenste. En dan zullen ze het ook kunnen doen. Maar ten diepste is dan natuurlijk hij die het doet. Want dan doet hij het door zijn geest in hen. En daardoor zullen ze dan kunnen wandelen naar wat hij van hen vraagt. En dat is dan, ja, wat hij van hen vraagt. Ze zullen dan zijn Torah, zijn onderwijs kunnen vervullen. Ze zullen het kunnen doen. Maar dat is geen verbond. Want dat is niet meer aan voorwaarden gebonden. God geeft zijn geest. Hij eist niks meer van zijn volk. De les is aangetoond. Hè? Waarom is de wet erbij gekomen? Opdat de zonde zou blijken overtreding te zijn. Het moest alleen maar erger worden. De krenkingen moesten toenemen. Hè? Wet werkt toren. En noem alles maar op, hè, wat Paulus ervan zegt. Maar er komt een nieuw verbond. En dat is het geweldige waar Jeremia over spreekt. Hè, en Romeinen 8. En eigenlijk is dat al, wordt het dus al door de profeten in het volk neergelegd. Terwijl dat nieuwe verbond in werkelijkheid bij lange na nog niet in werking zou treden. Maar in feite maakte God daarmee wel duidelijk, door te spreken over een nieuw verbond, dat het oude zou verdwijnen. En zo spreekt Hebreeën er ook over. Hè? Nou, gaan we even kijken in Hebreeën 8, want daar wordt gesproken over die beide verbonden. Hebreeën 8. Ik kan ook Jeremia 31 nemen, maar dat zijn hele bekende woorden. Wel heel fijn om te lezen. Maar omwille van de tijd gaan we nu even snel door naar Hebreeën 8. En daar citeert de Hebreeën schrijver Jeremia, dus dan levert in feite toch, want hij, even kijken, ik begin even te lezen in vers 6, Hebreeën 8 vers 6. Nu echter heeft hij een zoveel verhevene dienst gekregen, wordt van Christus gezegd, als hij de middelaar is van een beter verbond. Mozes was de middelaar van dat oude verbond. Maar nu is Christus de middelaar van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Want indien dat eerste onberispelijk waren geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want hij berispt hen als hij zegt, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israëls en het huis van Juda, dus we zien weer de 10 stammen en de 2 stammen, een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond, en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis van Israël na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en een ieder zijn broeder leren, zeggend, ken de Heere, want alle zullen zij mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal ik niet meer gedenken. En als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard, is niet ver van de verdwijning. Dus dan ziet u het, hè? Dat oude verbond werd eigenlijk al als verouderd verklaard toen de profeet ging spreken over een nieuw verbond. Er moest een nieuw verbond komen. Want het was al lang en breed aangetoond dat dat oude verbond, wat op het vlees gelegd was, leest u daarbij het hoofdstuk daarvoor, Hebreeën 7 vers 18 en 19, dat oude verbond, dat was op het vlees gelegd en daarom had het geen kracht. Het is wel Gods woord. En als Gods woord zeer zeker zeer kostbaar. En krachtig. En heilig en rechtvaardig en goed. Daar gaat het niet om. Maar het was zwak door het vlees. Het werd op het vlees gelegd. En de mens kan nu eenmaal vanuit zichzelf dat niet in praktijk brengen. Kan het niet vervullen. En het geldt ook, daar is Paulus over bezig in Romeinen 7. Het geldt ook voor ons als gelovigen. Op het moment dat wij proberen vanuit onze eigen kracht, vanuit onszelf, eraan te voldoen, hoe moet ik het zeggen, het in praktijk te proberen te brengen. Ga het maar niet proberen, want het is tot mislukken gedoemd hoor. Ga het maar uit jezelf proberen, dan probeer het vanuit je eigen vlees dus. Het is tot mislukken gedoemd. Het werkt niet. Het werkt wel als het zijn kracht is in ons. En als we hem, als we ons bewust zijn dat hij onze kracht is. En dat hij het doet, dat het zijn geest is, dan is ook alle eer voor hem. En dan is het ook in de praktijk zeer zeker zo dat we wandelen zoals hij dat wil, naar zijn eer. En dat is altijd natuurlijk met gebrekkigheid. Maar dan, als ik dat zo zeg, dan zie je op jezelf. Maar we kijken naar de Heer, die onze kracht is, die onze kracht geeft. En ons dan ook zo dat leven geeft om te kunnen leven. Goed, ik stel voor dat we even pauzeren. Ja, we hebben gekeken naar de verbonden. En daar is natuurlijk veel over te zeggen. Alleen omwille van de tijd gaan we toch verder. En naar het volgende facet wat Paulus noemt. Als een stuk heerlijkheid die aan Israël was gegeven. En daar hebben we het al een beetje over gehad, de wetgeving, of letterlijk de wetplaatsing. En dat is wat bij de Sinaï gebeurde, en waarin God een bijzondere openbaring gaf aan het volk. En we weten dat de wet geplaatst werd op het volk. En achteraf door Paulus weten we dat het was op het vlees. En dat het daarom niet werkte. Dat het, omdat het vlees zwak was. Bleek dat het vlees zelf dat niet kon volbrengen. Maar er zal een tijd komen dat het volk wel die Torah zal kunnen volbrengen. En dat zij wel die in gerechtigheid zullen wandelen. Dat is nog toekomstmuziek. Maar dat wil ik toch even met u lezen in Jeremia 23. Jeremia 23. En dan gaat het vooral om de gerechtigheid. Hè? Dat zal ook de tijd zijn in het komende koninkrijk op aarde. Daar zal de Heer zelf regeren in recht en gerechtigheid. En dan zal er ook gerechtigheid gedaan worden. Dan zal er ook recht gedaan worden. Er is nu heel veel wat krom is en wat op zijn kop gezet is. En dat zal dan wel weer recht gezet worden. Dan zal ook recht gedaan worden. De Heer zal zelf het recht voortbrengen. En gerechtigheid zal er ook zijn. En gerechtigheid, dat betekent dat ieder datgene krijgt wat nodig is. En zo zal het ook zijn in die tijd. Hè. De volkeren zullen door middel van Israël ontvangen wat ze nodig hebben. Ze zullen zegen van Yahweh ontvangen. En Yahweh zal ook wel recht doen, want hij zal de volkeren wel roepen om het Loofhuttenfeest te komen vieren in Jeruzalem. En doen ze dat niet, dan wacht hun droogte. Dus er gebeuren wel dingen, maar dat is ook recht. Hè? Hij zegt van jullie moeten komen, kom je niet, dan krijg je droogte. En dat betekent misoogsten en noem alles maar op. Dus in de verlengde daarvan ook te weinig voedsel dan beschikbaar. Dus de volkeren zullen dat wel degelijk merken. Er zal daadwerkelijk ook dan recht gedaan worden. Hè? Er zal ook consequenties aan verbonden worden. Nou, in Jeremia 23 staat: zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En dat is natuurlijk onze Heer Jezus Christus. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. Hier heb je het weer, hè? Dat onderscheid in die 2 en die 10 stammen. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen: de Heere onze gerechtigheid. Yahweh Tzidkenu. Dat is hij die gerechtigheid ook doet. En zo zal het ook zijn in het land. Er zal recht gedaan worden. En dat is een verademing na deze eeuwen waarin zoveel onrecht is gedaan. Ook in dat volk en aan dat volk. Ze hebben zoveel onrecht beleefd. Er is hun zoveel onrecht aangedaan. Ze zijn vaak weggevoerd, in ballingschap weggevoerd en verdrukt, gediscrimineerd. En we hebben nog de Tweede Wereldoorlog vers achter ons. Nou, we weten wat daar gebeurd is. Het is verschrikkelijk. Joodse gezinnen uit hun huizen weggehaald om afgevoerd te worden naar de kampen. Ongelooflijk onrecht. Maar zal dan in het duizendjarig rijk zal recht gedaan worden, hè, in dat koninkrijk. En daar zal hij, onze Heer, zelf voor zorgen. De Heer onze gerechtigheid zal hij dan heten. Nou, dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn. En dan zal Israël ook daadwerkelijk, hè, de zonde zal van Jacob weggenomen worden. En de Heer zal hen laten delen in die rijke zegen. Hè. God zal de zonde van Israëls vlees verwijderen. En hij zal de wet in hun harten schrijven. Hij zal zijn geest in hun binnenste geven. Hij zal hun vlees een hart geven. Zoals Ezechiël erover spreekt. En dat doet de apostel Paulus ook in die geweldige woorden van Romeinen 11. En dat wil ik even met elkaar opslaan. Romeinen 11, dan zitten we bijna aan het slotakkoord van die hoofdstukken die gaan over dat volk. Over zijn volk. Romeinen 11. En dat is ook het moment waarover we het vanavond hadden. De worsteling van Jacob met die man. En op het moment dat de dageraad, er staat er twee keer, hè? Op het moment dat die dageraad aanbreekt, dan zullen ze aan die heup geslagen worden. En daarna zal de zon opgaan, dan zullen ze Israël zijn. Nou, Romeinen 11, daar staat ook die belofte. Als hij de zonde van Jacob zal wegnemen. Even kijken, Romeinen 11. Sorry, ik had even de verkeerde bladzij. Ja, Romeinen 11 vers 26. En aldus zal gans Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Hier heb je het weer, hè? Jacob. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Welk verbond is dat? Dat is het nieuwe verbond. Dan neemt hij hun zonde van hun weg. Dan geeft hij zijn geest in hun binnenste. Dan schrijft hij zijn onderwijs in hun hart. En dan zullen ze wandelen naar zijn onderwijzing. En dat is wat wacht, hè? Dat is wat Paulus hier als beloften aan dat volk citeert. En als daar staat, en aldus zal gans Israël behouden worden. Moet je even goed scherp lezen. Dat is dat Israël dan, hè? Dan gelovige Israël wat het koninkrijk binnengaat. Gans Israël is niet hier Israël van alle tijden en alle plaatsen. Maar hier is het gans Israël, is de gelovige Israëliet, de gelovige zoon van Israël, die het koninkrijk binnengaat. Want daar heeft Paulus het over. Hè? Hij zegt eerst dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen, dat is deze tijd. En als deze tijd voorbij is, dan zal gans Israël behouden worden. Nou, dat zijn dan alle gelovigen, want er gaan gelovige Joden het koninkrijk in. Dus dat is die geweldige tijd. Als hij inderdaad zijn genade schenkt aan het volk, hè, dat hij hun goddeloosheden wegneemt en dat hij zijn Torah in hun hart schrijft. En dat is ook wat de wetplaatsing, ze hebben die Torah geplaatst, bij zich geplaatst gekregen, op zich gelegd gekregen, bleek in de praktijk dat het niet werkte, maar God zal een nieuw verbond in werking laten treden en dan zal hij het in hun binnenste schrijven. En dan is het zijn geest die het doet. Hè. En zo zal God dat doen. En dat betekent dat ja, die woorden die God sprak, dat houdt ook een belofte in. Hè. Want we lezen dat negatief, hè, gij zult niet. Maar dat is eigenlijk toekomst. Hè. Die tijdsvorm die daar staat in die 10 woorden, hè, gij zult niet, is toekomst. En zo zullen ze wandelen. Zo zullen ze die Torah dan ook in de toekomst gaan volbrengen. Dat zullen ze dan ook doen. Ja, en die dingen waarvan het staat niet, dat zullen ze dan ook niet doen. En dat zullen ze wel doen. Ze zullen de Heer als hun enige God en ze zullen geen gesneden beelden meer maken enzovoort. Zo zal het zijn. Maar dat houdt een belofte in. Die tijdsvormen daar in die 10 woorden staan in de toekomstige tijd. En dan houdt een belofte in. En dat is natuurlijk het geweldige van de Torah. De Hebreeënschrijver zegt daarvan, het had een schaduw van de toekomende goederen. Dus het hield wel in zich een belofte. En het hield in zich allerlei geweldige beelden, typen, die God in de toekomst, hè, wat God in de toekomst gaat doen. En zo spreekt natuurlijk heel zijn woord, hè, heel zijn tenag zit vol met beelden over wat hij in de toekomst gaat doen. En het is, hè, Gods woord is altijd belofte ook. Hij zal altijd vervullen wat hij in zijn woord gezegd heeft. Nou, zeer zeker aan het volk Israël. Nou goed, dat was ook iets bijzonders, wat andere volken ook nooit hadden gekregen. Hè? Die Torah op de Sinaï, die was alleen aan het volk Israël gegeven. Die Torah is nooit aan heidenen gegeven, nooit aan goyim. En daarnaast was er ook sprake van wat we dan noemen een ceremoniële wet. Hè? Dus de alle offeranden en de dienst bij de tabernakel en de tempel. En die hele ceremoniële wetten, die kunnen ze ook alleen maar in het land uitvoeren. Die kun je buiten het land helemaal niet doen. Dus als Israël verstrooid is onder de volkeren, kunnen ze die Torah ook helemaal niet volbrengen. Dat is ten ene male onmogelijk in de ballingschap. Want ze zijn niet in Jeruzalem. Ze hebben dus geen dienst. De priesters kunnen daar niet dienen. Noem maar op. Ze waren in ballingschap. Kan pas vervuld worden als ze weer terug zijn in het land. He, dat is ook even goed om dat te zien. Nou, het volgende, daar heb ik het al een beetje over, is de dienst aan God. He, dat is ook een zegen die God aan Israël geeft. He. De dienst aan God, nou, dat behoort ook exclusief aan Israël. ceremoniële wetten. Die waren er om, als degene van het volk, de leden van het volk overtrad, en dat gebeurde natuurlijk, was voorzien in een hele offerdienst. En die hele offerdienst, op grond daarvan kon God dan vergeving schenken aan de Jood. Maar die hele offerdienst op zichzelf weten we natuurlijk dat het ook allemaal beelden zijn, typen zijn van het ene ware offer. Want God had ten diepste geen behagen in offeranden en slachtoffers. Hij had alleen maar behagen in zijn eigen zoon. En dat als zijn eigen zoon nota bene gekruisigd wordt door mensenhanden, dan is het niet zo dat God daarna in verschrikkelijke toren losbarst. Nee, hij wekt zijn zoon op uit de dood. Dat is zijn antwoord. Dat is zijn antwoord van liefde op haat van de mens. Hij wekt zijn zoon op uit de dood. En hij laat een tijd ingaan van overstromende genade. Nou, dat is ongelooflijk, hè? Maar zo is God. De ergste zondedaad die de mens deed, namelijk de kruisiging van zijn eigen zoon, beantwoordde hij met liefde. De diepste daad van vijandschap, God beantwoordde dat met een houding van vrede en verzoening. Maar die mens bleek, dat bleek zo enorm. Die mens had verzoening nodig. God niet. God is liefde. Was die altijd al. Hij had geen verzoening nodig. De mens wel. Die mens, God was in Christus de wereld met zich verzoenen. Nou, die offers die wezen allemaal naar hem. In alle details ook. En dat is wat die dienst aan God eigenlijk uitbeeldt. Daarin zit ook allemaal beelden naar de toekomst. Maar zij zullen God daadwerkelijk dienen zoals het aangegeven staat. Ezechiël 46 bijvoorbeeld spreekt daarover. Ik had het er al daarnet even over. Die dienst bij die nieuwe tempel die er zal staan van Ezechiël. Die dienst zal er dan weer zijn. En dan zal er ook één plaats van aanbidding zijn voor de volkeren. En dat kunnen we lezen. En dat is goed om even te kijken in de profeet Zacharia. En dat is eigenlijk een hele mooie naam, vind ik, Zacharia. Dat betekent ja, herinnert zich. En wat herinnert hij zich? Hij herinnert zich dat hij dat volk in liefde had uitgekozen. Hij herinnert zich zijn verbond met hen. Hij herinnert zich de woorden die hij gesproken had tot Abraham, Isaac en Jacob. En die woorden die brengt hij ook in vervulling. Hij is trouw. En dat laat hij dan ook zien. En dat is wat in die profeet zo duidelijk ook naar voren komt. Ja, herinnert zich. Zacharia. Even kijken. Zacharia 14 en dan vanaf vers 16. En dan zien we een stukje van wat die dienst van God dan ook inhoudt. Vers. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen het van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de heer der heerscharen en het loofhuttefeest te vieren. Maar wie uit de geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de heer der heerscharen neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de heer de volken zal treffen, die niet heen trekken om het loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volkeren die niet heen trekken om het loofhuttefeest te vieren. En dat is dan ook een onderdeel, zoals die dienst aan God vervuld zou worden. Zij zullen dan ook die feesten uit Leviticus doen. Die feesten zullen gevierd worden uit Leviticus 23. Onder andere het loofhuttefeest, wat natuurlijk op zichzelf al een beeld is van het duizendjarig rijk en ook van de tijd daarna. Maar dan zal het wel zo zijn in het aardse koninkrijk dat als ze niet optrekken, dan zal er droogte komen. Dan zal er geen regen vallen op hun land. En dat is dan de consequentie op dat moment. Ze zullen dus meedoen aan die dienst aan God. En Israël zal daar natuurlijk zelf centraal in staan. Dat heeft God hen gegeven. En ook in de toekomst dus zal dat helemaal door dat volk in acht genomen worden. De priesterlijke dienst zullen ze dan vervullen ten opzichte van de volkeren. Zij zullen als het ware het middelaarsvolk zijn tussen Yahweh en de andere volkeren. Ze zullen het priesterlijke volk zijn. En ze zullen ook daarmee regeren. Ze zullen hun herderlijke taak en de koninklijke taak vervullen. Goed, dus Israël is ook uniek ten opzichte van de andere volkeren in dat zij die dienst aan God hadden gekregen. En dan de beloften, dat is dan een van de laatste duidelijke facetten die de apostel noemt. De beloften. En de belofte, dat heeft natuurlijk te maken met wat God geeft. En hij geeft dat zonder voorwaarden. Geweldige belofte aan het volk gegeven, de belofte aan de vaderen, die zullen blijven bestaan. En toen de Heer Jezus kwam, was hij een dienaar van de besnijdenis om de belofte van de vaderen te vervullen. Dus dat was puur een vervulling, want Paulus zegt ook dat in Abraham en in zijn zaad enkelvoud, dat is Christus, Galaten 3, daar zullen de volkeren door gezegend worden. Dat is allereerst door hun Messias. En als zij hun Messias aanvaarden, hun Messias Jezus, dan zullen zij ook tot zegenkanaal zijn en dan zal Abrahams zaad ook in bredere zin, in de smalste zin is het, om het zo maar te zeggen, Christus, maar in bredere zin is het ook dat volk en zij zullen tot zegen zijn voor de andere volkeren. En dat is wat God beloofd heeft aan Abraham. En die beloften zullen natuurlijk vervuld worden. Deze beloften die zijn ook aan Isaac en Jacob herhaald. Belofte van zegen, belofte van het land. Dat is allemaal niet aan voorwaarden gebonden. Anders zou het ook geen belofte meer zijn. Maar alle beloften, zegt Paulus, alle beloften die God doet, zijn in Christus Jezus ja en amen. Dat betekent, hij zal trouw zijn om ze te vervullen. In Christus Jezus. Dus al die beloften die ook aan de gemeente gegeven zijn, het lichaam van Christus, die zal God ook vervullen. En dat is voor ons een heel veel nog toekomst. Maar in Christus Jezus hebben we al een geweldige rijkdom natuurlijk ontvangen. We hebben daar stilgestaan al bij in Romeinen 8. Geen veroordeling. Geweldige besef en de diepte van Gods liefde die ons aangaat. Gods liefde in Christus Jezus staat er dan ook. Dat is iets wat al van voor de Aionen eigenlijk aan het lichaam van Christus gegeven was. Dus dan ziet u al dat het helemaal los staat van ons eigen werken. Het heeft helemaal niets met ons eigen werk te maken. Net zoals Paulus in Romeinen 9 ook dan over de uitverkiezing gaat spreken van Jacob ten opzichte van Esau. Dat was voordat zij ook maar iets goeds of kwaads hadden gedaan. Zei God al, Jacob heb ik lief en Esau haat ik. Toen waren ze nog niet geboren. Dus toen lag het al vast. Nou, dat is bij de gemeente ook zo. In Christus Jezus zag God ons al voor de eonen. Die genade is ons al gegeven, zegt Paulus, in Christus Jezus voor eonische tijden. Dus het heeft totaal niets met ons eigen werk te maken. En dat is onze plaats, onze positie in hem, in Christus Jezus. Dat is zo'n geweldige rijkdom, als je dat beseft. Nou, al die beloften, die zal hij ook waarmaken. Nu zijn we hier nog op aarde en we zien het nog niet. Maar we zijn gezegend door de Heer, want die zei, zalig zij die niet zien en toch geloven. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Wij zien niet, wij hebben hem nog nooit gezien en toch hebben wij hem lief. En hebben wij besef gekregen van zijn liefde. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En voor ons is het eigenlijk een kwestie van overgaan in het zien straks bij de bazuin. En dan zullen al degenen die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opstaan en wij zullen hem ontmoeten in de levendmaking. En dan allemaal bij hem zijn, ontmoeting in de lucht. Nou, dat zou natuurlijk een geweldige ontmoeting zijn. Dat lijkt me ongelooflijk. Dat je al die overledenen die je lief waren, dat je die weer terugziet. Daar, allemaal weer verenigd bij hem. Onvoorstelbaar. Nou, dat is wat ons wacht. En God heeft het beloofd, dus hij zal het doen ook. En dat is de zekerheid die we hebben. Nou, zo al die beloften die hij aan zijn volk Israël gegeven heeft, die zal hij ook vervullen. En God die heeft dat volk toch daar weer neergezet in dat Midden-Oosten. En dan kun je zeggen, ja, dat is op grond van hun eigen inspanningen, de Zionistische beweging, het is in ongeloof allemaal, klopt. En toch is dat de vervulling van een stukje profetie. Ezekiel 37, het dal van dode doodsbeenderen. Er is een dood lichaam, Althans een lichaam waar nog geen geest in is, zo moet ik het dan misschien zeggen. En die geest die zal erin komen. Want Ezechiël vraagt dan, hè, die stelt dan een vraag en dan zegt God, ja, die geest die komt erin. En dan gaat het ook, dan wordt het ook vervuld, hè, Ezechiël 37, die geest komt er ook in en dan zullen ze leven. Dus het is nu een kwestie van nog even en dan zullen ze tot leven gewekt worden. Dan zullen ze, en dat zal opstanding zijn, hè, leven uit de doden. Het zal leven uit de doden zijn. Nou, dat is ook een stuk belofte die God aan het volk gegeven heeft. En daarin zullen zelfs ook de vreemdelingen, de Arabieren, zullen daarin delen. Hè? Kijkt u maar in Jesaja 14, vers 1 tot en met 3, of Ezechiël 47. Daar wordt heel duidelijk gesproken over de vreemdelingen, die dan in het land zijn. God drijft ze er niet uit, maar ze mogen gewoon delen met Israël in die zegen. Net zoals er heel wat vreemdelingen met het volk meetrokken uit Egypte. Dat waren niet alleen Israëlieten of zonen van Israël, maar er waren ook vreemdelingen tussen. En die mochten gewoon mee met het volk. Een stukje genade van God. God is niet degene die iedereen uitsluit of die groepjes heeft van jij wel en ik sluit die ander uit. Nee hoor, als die ander erbij zijn, mogen ze gewoon mee. Dat is al een stukje genade van God. En uiteindelijk, natuurlijk, alle mensen delen in die genade en in die zegen. Dat is natuurlijk geweldig. Nou, de terugkeer van Israël. We zien in onze dagen sinds 1948 daar een hele kleine voorvervullingje van. Maar ik zeg er nogmaals bij, het is nog in ongeloof. Maar ze zijn er toch en dat is toch al een opmerkelijk feit. Wil je een bewijs hebben van Gods trouw, bewijs hebben van wat God doet, dan kun je altijd wijzen naar Israël. Kijk eens naar dat volk. En als je dan met mensen in gesprek bent en zeggen ze, ja, nou iets zeg. Ja, dat volk is dat toch. En die 2000 jaar, ze zijn vervolgd, ze zijn, noem alles maar op, kruistochten, Hitler, noem alles. En toch is dat volk er nog steeds. Hoe kan dat? Dat zou met geen enkel ander volk gebeurd zijn. Maar Israël is blijven bestaan. Nou, dat is gewoon een bewijs, duidelijk bewijs van Gods liefde en Gods trouw. En zo zal hij het ook aan ons, die trouw bewijzen en zal alles vervullen. Nou, en dan zegt Paulus als volgende punt, want we moeten naar het einde toe van deze avond. Hunner zijn de vaders. Alleen Israël kan claimen dat hun aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob zijn. Let op, Abraham was geen Jood. Hè? Abraham was ook geen Israëliet. Maar was wel een voorvader van Israël. Dat wel. Jacob is de aartsvader waaruit de 12 zonen, de 12 stammen ontstonden. Maar ze zijn toch verbonden met Abraham. En welk volk kan het claimen? Zulke aartsvaders te hebben, Abraham, Isaac, Jacob? Kan alleen maar Israël. En dan zegt Paulus, en uit wie de Christus is, als hoogtepunt. Hè? Na de vaders, dat is geweldig als je zulke voorvaders hebt. Maar dan komt het hoogtepunt, uit wie de Christus is naar het vlees. Want hij kwam uit de stam van Juda. Jezus was een Jood. En dat willen gelovigen soms, willen daar soms ook niet aan. Maar dan hebben we één tekst. Aan één tekst hebben we altijd voldoende. Hebreeën die zegt het toch? Hebreeën 7 vers 14. Zullen we het even opzoeken met elkaar? Hebreeën 7 vers 14. En dan kunnen we ook kijken in Matthäus en al nog andere plaatsen. Maar Hebreeën 7 zegt dat duidelijk, hè? Vers 13 lees ik dan even, want hij, dat gaat over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want hij van wie aldus wordt gesproken, heeft behoort tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had. Het is immers duidelijk dat onze Heere uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. Ziet u, de Heere is uit Juda gesproten. Nou, dat is duidelijk. En dat betekent dus dat hij nooit priester kon zijn in de ordening van Aaron. Want dan had je met het Levitische priesterschap te maken. Maar hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En toen Melchizedek op toneel kwam, toen was er nog bij lange na geen sprake van een volk Israël. Hè? Dus hij is hoge priester in die ordening. Koning en priester. En daar spreekt in feite bijna de hele Hebreeënbrief over. Over dat Christus is koning. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een onvernietigbaar leven. Niet in overeenstemming met een vleeselijk gebod, maar met een onvernietigbaar leven. Dus hij werd ten volle als zoon, Heer en Christus en ook in het hoge priesterschap gesteld door God in zijn opstanding. Want er wordt gesproken over een onvernietigbaar leven. Toen bleek ten volle dat hij de Christus is, de Messias, de gezalfde, koning, priester en profeet. Dat bleek door zijn opstanding uit de doden. En dat is wat de Hebreeënschrijver heel uitgebreid laat zien in de Hebreeënbrief. Dat Christus die hoge positie heeft. En hij zit ook, en dat vind ik heel mooi dat het ook staat, hij zit op de troon van genade. Hebreeën 4, hè? Hij zit op de troon van genade. Dus genade regeert. Dat wil die schrijver aan de Hebreeën duidelijk maken. Aan de gelovigen uit Israël duidelijk maken. Genade regeert. Jullie zijn niet langer onder de wet, maar onder de genade. Dat is het geweldige. En we mogen toegaan, ze mogen toegaan tot zo'n hoge priester. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Goed, wij gaan tot zover voor vanavond. We gaan met elkaar bidden.